En de schriftlezing van vandaag komt uit 1 Korinthe 9, de versen 24 tot en met 27. En daar staat: weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alleen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijk erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet, maar in den blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet, naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.
Ja, misschien denkt u, dat is ook toevallig. Gijs die heeft een stukje uit het woord gevonden dat over sport gaat. Maar niks is toevallig hoor. Nou ja, misschien dat wereldkampioenschap toevallig ook niet is. Maar we hebben het hier over Gods woord en dat gaat inderdaad over sport. Maar dat gaat over sport als een voorbeeld. En ik hoop daar straks wat meer uitleg van te kunnen geven. En u de, ja, moet ik zeggen, de overbrenging van het voorbeeld van de sport te kunnen geven naar het geloof en naar de werking van Gods geest in ons. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, dat we bij elkaar mogen zijn. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent het die ons samenbrengt en u bent het die ons uw woord ook bekend kan maken en zal maken. En daarom bidden we ook om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u, zodat we mogen groeien in die erkenning van u en vervuld zijn met de erkenning van uw wil. Dank u, Vader, dat we al zoveel jaren met dat geweldige evangelie dat u aan de apostel Paulus gegeven heeft bezig mogen zijn. En u heeft ons duidelijk gemaakt dat dat het evangelie is dat voor deze tijd geldt. En dat dat het evangelie is van genade en dat genade een geweldige kracht in ons leven is. Dank u wel, Vader. U zet ons in de vrijheid. Maar u leidt ons ook door uw geest. En ieder die door uw geest geleid wordt, is een zoon van God. En daar dank ik u, Vader, dat we dat mogen beseffen. En we bidden dat u het zult geven om datgene wat de apostel als een beeld gebruikt, vanuit de sport vandaan, die ook in zijn tijd zo'n geweldige plaats innam in het leven van de mensen, dat we dat mogen gaan verstaan op de manier waarop hij het overbrengt naar ons leven in geloof. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin leidt en dat u nabij bent, want u woont met uw geest in ons. En daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, dat is toch wel een beetje apart natuurlijk, dat de apostel spreekt over sport. En het is zo dat hij dat niet alleen hier een keertje doet, maar hij heeft dat beeld van de sport, heeft hij op diverse malen, heeft hij dat genoemd in het woord. Die sport, dat was in die tijd minstens zo belangrijk als nu bij ons. Want in die tijd waren er Olympische Spelen en die kwamen eens in de 4 jaar. Maar in Korinthe, daar was daar ook een heel belangrijk sportevenement dat eens in de 2 jaar plaatsvond. Ze konden er geen genoeg van krijgen, hè. Dat gebeurde dus vaker dan die Olympische Spelen. En dat begon de eerste keer dan een halfjaartje nadat de Olympische Spelen geweest waren. En ook die Spelen in Korinthe, de Korinthische Spelen, of Ismitische Spelen, een moeilijk woord. Dat was ook voor heel Griekenland. Het was zelfs zo dat als er weer eens oorlog was tussen Sparta en Athene, dan werd er zelfs toegestaan dat uit beide gedeelten van Griekenland er toch sportliefhebbers konden deelnemen aan die sport. Het was een soort, dat was vroeger zo, toen de Amerikanen in Vietnam vochten, toen werd er met de kerst werd er even 2 dagen vrede gesloten, of wapenstilstand. Nou ja, ik denk, ja, waarom zeg je dat dan niet even gewoon door, hè? Nou, dat gebeurde daar ook niet, want ze moesten dan weer gauw terug en dan konden ze weer lekker oorlog voeren met elkaar. Maar die sport was zo belangrijk, daar kon niet iedereen aan meedoen. Kijk, ik kan me nog herinneren dat een aantal Olympische Spelen geleden bij de Winterspelen, daar was Eddie de Eagle, die ging van de schans af en die kon het helemaal niet. En die had de prachtige bijnaam Eddie de Eagle gekregen, omdat hij als een steen naar beneden viel, denk ik. Dat was daar niet het geval. Net zoals er nu ook, zeg maar, grenzen worden gesteld, limieten moeten worden gehaald, dat was toen ook zo. Ten eerste moesten atleten in die tijd een eed afleggen. Nou, dat zie ik ze nou nog niet doen. Dat ze 10 maanden minimaal in training waren om deel te mogen nemen aan die Spelen. 10 maanden in training. Nou, dat is toch een beetje serieus, is dat wel. Ze mochten geen regels overtreden. Daar moesten ze een gelofte voor afleggen. En ze moesten een voorgeschreven dieet volgen. Dus dat werd allemaal opgelegd aan deelnemers aan die Spelen van toen. En die mensen die zo graag wilden deelnemen, ja, die deden dat dan gewoon. Die liepen niet te mopperen. Nou ja, ik denk ook dat de sporters van tegenwoordig ook een soort dieet volgen. Wielrenners die eten zich helemaal vol met spaghetti, geloof ik, voordat ze om 12 uur gaan fietsen. Nou, voetballers en andere atleten zullen ook wel bepaalde diëten volgen. Maar bij die Corinthische Spelen was het heel serieus. En ze moesten ook een enorm stuk zelfbeheersing tonen in hun gedrag. Nou, dat was zo, zijn dat wat dingen. En uiteindelijk, als ze dan gewonnen hadden, dan kregen ze zo'n kransje. van dennennaalden, geloof ik, was het in die tijd. Van dennentakken. Nou, een lekker kransje. Op andere plaatsen, Hans, inderdaad, waren het lauriertakken. Maar in die tijd gaven ze in Korinthe dennentakjes. Nou, ook leuk, hè. 2 jaar kampioen met dennentak op je hoofd. En daarna, ach, dan was de roem voorbij, want er kwam waarschijnlijk weer een ander die het won. En mocht die 2 jaar feest vieren. Nou, dat in wezen is dat het beeld wat Paulus kende, want het was in zijn tijd ook. Korinthe was op een gegeven moment verwoest, maar de Romeinen hadden dat weer opgebouwd, 41 voor Christus. En toen kwamen die Spelen ook weer terug. Dus Paulus die zag al die hordes zo naar dat stadion gaan of zo. En die gebruikte dat als een beeld. Nou zou je kunnen denken dat het gaat over ergens hard voor werken, zodat je winnaar bent. Nou, en daar gaat het ook voor. Het gaat om werken. Je traint je 10 maanden lang of langer. En dan ren je de benen uit je lijf om die dennentakjes te krijgen. Maar als we het beeld overzetten naar het geloof, dan moeten we oppassen dat we dat niet zien als werken voor redding. Want daar hoeft niet voor gewerkt te worden. Daar heeft onze Heer voor gewerkt. Die heeft zijn leven gegeven. Dus het gaat in deze vergelijking van de sport, gaat het niet om onze redding, maar het gaat om ons, ja, hoe werk je je geloof uit? Hoe werk je je redding uit? En ook al zou je dat niet uitwerken op een wijze waarvan je zegt van zou het niet wat beter kunnen, dan nog staat je redding niet ter discussie. Over onze redding is dus in dit gedeelte absoluut geen sprake, want onze redding is ingenade door het geloof en door het geweldige offer van onze Heer Jezus Christus, waaraan we alleen maar af kunnen doen als we er zelf voor willen werken voor die redding. Het gaat hier dus duidelijk om je leven in geloof, in dienstwerk. Ieders werk wordt op een gegeven moment getoetst. En dat is een beetje het aspect waar het hier in die race over gaat. Ik heb wat plaatjes gemaakt. Dit zijn de 3 teksten die ik gevonden heb waar het over een beetje over sport gaat. Het winnen van een prijs, of in die tijd was dat een krans of een dennentakjes. Nou, er staat een tekst in 2 Timotheus 2 vers 5. Je ontvangt geen krans als je niet volgens de regels wedijvert. Dus ja, dat is zoiets wat van de week gebeurde, dat een speler de regels zodanig overtrad dat hij eruit moest, krijgt hij een rode kaart. Nou, dat was daar ook zo. Als je de regels overtrad, dan kreeg je ja, misschien geen rode kaart, maar je moest er wel uit. Nou, in dit gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, 1 Korinthe 9, vers 24 tot 27. Zelfbeheersing kwam daar ook aan te pas. Je belooft dat je je aan de regels zal houden om niet gedisqualificeerd te worden. Weer die regels, je moet oppassen dat je niet gedisqualificeerd wordt en je moet ook een stuk zelfbeheersing opbrengen. En dan staat er in Filippenzen 3, vers 12 tot 14, ook nog iets wat te maken heeft met sport. Het beeld wordt geleend van de sport, namelijk jagend naar een doel. Jagend naar de prijs. En Paulus schrijft daarbij dat hij dat nog niet gegrepen heeft. Ik heb maar gezegd gepakt, hè, dat is ongeveer hetzelfde. Nou, dat zijn nou de drie slides die gaan over het beeld van sport overgezet naar het leven van gelovigen. Jagend naar het doel. Dat is die derde, hè? Staat daar, Filippenzen 3, vers 12, 14. Jagend naar een doel. De prijs. Nou, je kan je afvragen, hoe doe je dat? Hoe ben je voorbereid? Welke richting ga je op? En het doel is toch ergens? Het is niet aan alle kanten, dus je moet een bepaalde richting uit om dat doel te bereiken. En het is ook het uitstrekken naar datgene wat voor je is. Nou, Paulus schrijft hier dat hij niet in den blinde loopt. Nou, wat wil dat zeggen? Ja, dat hij niet twijfelachtig is. Dat hij niet halfslachtig aan het werk is. Hij beseft waar hij mee bezig is. Hij wil naar dat doel toe. En ja, als je nou anders aan de start staat. Met je fietsje of je gaat hardlopen Of je staat daar in die middencirkel met een bal en dan fluit de scheidsrechter en ineens, nou, je krijgt die bal en je rent naar je eigen goal toe en je schiet hem erin. En dan ga je nog juichen ook. Nou, dat doe je niet. Dan ben je toch niet helemaal geconcentreerd bezig. Dat besef je niet waar je mee bezig bent. Dat is een gedrag dat is echt halfslachtig. En je maatjes in het veld zullen ook niet echt blij zijn dan. Paulus ook. Ik doe het niet in den blinde, maar ik weet waar ik mee bezig ben. He, ik ben goed voorbereid, he, tweede punt. Getraind. Zo gingen die mensen in Korinthe ook aan de slag. 10 maanden trainen. En misschien namen ze ook nog wel eens een lesje bij een of andere trainer of coach. Om de foutjes eruit te halen. Goed voorbereid. He, zo ga je aan de slag in een sportevenement. Niet omkijkend. Dat zie je, hè, mijn fietsen. Nou, ik heb een foto van die fietsen, maar die daar rechts in dat cirkeltje, dat heb ik erbij gezet, dat cirkeltje. De rest is gewoon van het internet. Maar die kijkt om. Nou, je ziet, hij is al verslagen, omdat hij omkijkt. Dan verlies je kracht, dan ben je niet meer gericht op dat doel. En dan fietsen ze aan alle kanten voorbij. Het einddoel, de finish, die voor je ligt. En niet omkijken naar wat achter je gebeurt. En je uitstrekken naar wat voor je ligt. Nou, dat doet deze man dat heel goed. Die start en die werpt zijn lichaam naar voren. Nou, dan zal, als hij bij de finish komt, doet hij precies hetzelfde. Dan gooit hij zijn borst, gooit hij als het ware naar voren door dat lint heen, als hij maar het eerste over die streep is. Nou, dat is een houding in sport waar wij als gelovigen misschien best wat van kunnen leren. Ik zal die beelden van jagend naar het doel hoe en een goede voorbereiding, welke kant je opgaat en je uitstrekken naar het voor je is, zal ik nou eens proberen, zoals Paulus dat in het woord aangeeft, over te zetten. Nou, Paulus zegt over hoe in 1 Korinthe 9 vers 26, niet halfslachtig, maar je eigen redding uitwerken. Dat is niet bewerken, maar hè, dat staat in de MBG-vertaling dat ja, je eigen redding kan bewerken. Nou, dat staat er echt niet. Er staat een woord dat meer wijst op het uitwerken ervan. Dus je bent gered. En hoe ga je daarmee om in je leven? Nou, ik heb gedacht, nou, niet halfslachtig. Als je met geloof bezig bent, doen we het dan niet halfslachtig. neem het er niet alleen maar zomaar bij, zo toevallig als het een keertje per ongeluk uitkomt. Of, hè, maar neem je nou voor iets wat je biddend kan doen met vader, om er serieus werk van te maken in je leven. Hè? En zeker als je jong bent. Ik kan me nog goed herinneren hoe onserieus ik daarmee bezig was. Tot op een gegeven moment het toch kwam. En dan is het geweldig om te ontdekken dat je, ondanks het feit dat je nog jong bent, dat je toch kan groeien wanneer je daar wat serieuzer mee bezig bent. Wanneer je met anderen erover praat. Ik kan me herinneren toen ik een jaar of 20 was. Toen begon ik er met anderen over te praten wel eens in een ontmoeting. En weet je wat je dan gaat beseffen? Hoe weinig je weet. En hoe weinig je weet, leidt ertoe dat je toch eens even hier en daar het na gaat kijken. Of eens aan iemand vraagt van hoe zit dat? En als je dat biddend met vader doet, dan denk ik dat die houding komt die Paulus beschrijft als die sportman die vooruitkijkt, die op zijn doel af wil gaan. En doe dat goed voorbereid, hè. Ik had al gezegd, van een sporter die heeft vaak een trainer. Nou, trainen, dat doe je. Ja, als je nou iets in sport wil bereiken, dan ga je niet op een gegeven moment op de dag dat die wedstrijd er is, de weken ervoor alleen maar de krant zitten lezen of een beetje aanrommelen. Als je dan start, dan heb je de beste kans dat je een of andere spier scheurt. Als je niet getraind bent. Dus je gaat een beetje trainen. Ik weet wel, vroeger met de voetballen, ik was echt een liefhebber van voetballen, moest ik 2 keer in de week, als ventje van 14, 15, moest ik gaan trainen. Nou, ja, dat was wel leuk, maar voetballen zaterdags, dat was veel leuker. Hè? Maar training, dagelijks, hè, in het geloof, dagelijks een beetje tijd. Laten we zeggen, 1 minuut of 10. Ja, en dan wil ik, ja, dan loop je het gevaar dat ik hoor van, weet je wel hoe lang dat is? Dat hoor ik jongelui wel eens zeggen. Weet je wel hoe lang dat? 10 minuten? Ja, het is lang. Ik ben het met je eens. En als je het in een week optelt, is het al meer dan 1 uur. Nou, dat is helemaal lang. Maar als je het... Je hebt net misschien met vader gezegd. Vader, dank u wel. U zorgt voor mij. En ik wil meer van u weten. Nou, en dan zou je zien dat 10 minuten is niet zo lang. Elke dag zijn de broeders in ons midden, die hebben een dagtekst geschreven. Nou, als je dat alleen al leest, en pak er eens 1 woordje uit om daar nog een paar minuten over na te denken. Wat zou dat nou betekenen? Er staat ook wat uitleg bij. Dan zijn de 10 minuten zijn zo om. Doe dat nou op het moment dat je denkt van, wat zou ik eens gaan doen? Nou, dan ga je dat doen. Ja, dan ga je dat doen. He? We hebben ook nog zo'n mooi geel spoorboekje. Dat is voor iedereen toch enigszins begrijpelijk. Nou, al lees je maar een half bladzijtje. Dan ben je al bijna 10 minuten. Zeker als je langzaam leest. Dan heb je al bijna 10 minuten gehad. Of zoek een goede coach. Gebed met vader. Dat is de beste coach die je hebben kan. Nou, en daarnaast kan je misschien iemand, een bijbelkringleider of iemand die wat bekend is als leraar hier in onze gemeente, kan je ook vragen van, wat betekent het nou? Ik heb het nou gelezen en ik begrijp er echt niks van. En dan hoop ik maar dat als je met hem gesproken hebt, dat je niet gaat zeggen, ik begrijp er nog steeds niks van. Maar dan zijn er toch mogelijkheden om dat met elkaar te behandelen. In geloof jagend naar de prijs, deel 2, de richting. We zagen net die atleet, die wierp zich naar voren. Vergetend wat achter je ligt, die wielrenner die vergat niet wat achter hem lag. Die keek om en die zag daar een paar van die snelle snaken aankomen. En die dacht, oh nee hè, heb ik 80 kilometer mijn best gedaan en aan het eind word ik nog gepakt. Ja, omdat je omkijkt. Weet je dat gelovig ook? Wel eens omkijken. Ik heb dat gezegd, ja, tussen aanhalingstekentjes, mislukkingen. Weet je dat het zo fijn is dat in Gods hand mislukkingen worden lukkingen. Zal ik maar zeggen. Dan is het niet meer mis. Dus mogelijkerwijs dat mislukkingen hier juist iets, iets kunnen leren. Hè? Maar zeil ze niet met je mee, je mislukkingen uit het verleden. Schuldgevoelens. Misschien dat je het wel eens gek vindt als een wat ouder in het geloof zegt van ja, maar dat mogen we best aan vader overlaten. Ja, hoe kan dat nou, aan vader overlaten? Dat moet je toch zelf even regelen? En dan kom je er wel eens achter dat wanneer je wat zelf regelt en het niet helemaal aan vader overlaat, dat het toch anders moet. Klein geloof in God en in zijn leiding en veel vertrouwen op eigen kracht of op eigen inzicht, dat werkt vaak niet de goede kant op. Dan verlies je dat doel uit het oog, want je bent met jezelf bezig. En je denkt het wel te weten, maar God weet alles. En jij weet alleen maar tot vandaag. En dan nog niet eens alles. Dus doe samen met God die naar dat doel toe. Dan zeg je, wat is dan dat doel? Oh ja. Nou, daar moeten we het nog eens even over hebben dan. Er staat nou toevallig in Filippenzen 3, vers 14. Nou, is niet toevallig, want het staat er al jaren eigenlijk. Maar misschien dat je oog er nu ineens op valt. Dus niet op eigen inzicht vertrouwen. Dat wisten ze al heel lang. In Spreuken staat het al, in het Oude Testament. Zo lang geleden geschreven. Vertrouw op eigen inzicht niet. Dat je de Heer mag kennen in al je wegen. En dan zullen je wegen leiden naar dat doel. Dat Hij voor ons en voor zichzelf gesteld heeft. Waar wij mogen komen. Je uitstrekend naar wat voor je is. Jagend in de richting van het doel. Naar de prijs van Gods roeping boven. In Christus. Nou, dat is natuurlijk heel wat daar staat. Wat is nou die prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus? Nou, dat is toch voor veel mensen een vraagteken. Ik weet het. Ik besef heel goed dat ik nu op terrein kom waar de gelovigen verschillend overdenken. Er wordt gezegd het Nieuw Jeruzalem, wat dat dan ook maar betekent. Nou, het staat in Openbaring dat er op een gegeven moment op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die dan gemaakt is, het oude is voorbij gegaan. Dus wat er nu is voorbij en dan komt er iets nieuws. En dan komt er uit de hemel komt er een stad. Het Nieuw Jeruzalem wordt dat genoemd en het is getooid als een bruid. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Maar dat heeft wat met een huwelijk te maken. Nou, als u nou afgelopen maand een keertje geweest bent op de toerusting of dat geluisterd hebt op het knopje luisteren via internet. Dan heeft u kunnen horen hoe het zat met een huwelijk in Israël. Dat geeft zulke geweldige achtergronden. En dat huwelijk, nou komt die bruid, komt versierd, die stad komt versierd als een bruid. En dat heeft met Israël te maken. En dat heeft met een nieuwe hemel en de nieuwe aarde te maken, waarin de volken zullen zijn en feest zullen hebben met elkaar. Nou, sommige gelovigen denken dat is nou voor ons. Daar is God met ons naar op weg. Ja, andere gelovigen die denken dat je als iemand die gelooft die in Christus ontslapen is, dat die gelijk naar de hemel gaat als die overlijdt. Ja, zo zijn er veel gedachten. En wanneer we Paulus volgen, die zegt, er is een heel ander doel. Namelijk, dat is jagen in de richting van het doel naar de prijs van God, roeping boven in Christus Jezus. Kijk, dat Nieuwe Jeruzalem, dat komt op aarde. Dat komt van boven naar beneden. Maar Paulus heeft het hier over Gods roeping boven in Christus Jezus. Dus blijkbaar is er nog een mogelijke roeping, een mogelijk doel waar we naar kunnen jagen. Namelijk een prijs van Gods roeping boven. Overeenkomstige doel. Nou, als het woordje overeenkomstig staat, dan is het, dan staat het ermee in verband. Als jij dat doet, overeenkomstig wat ik je gezegd heb, dan krijg je aan het eind van de maand krijg je een tientje. Nou, ja, de hele maand hard overeenkomst te doen wat die gezegd heeft. En dan krijg je een tientje. Dus het is in overeenstemming ermee. Als je dat doet, nou, overeenkomstige doel, dat is het nu zoeken naar wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand. Dat zegt Colossenzen 3, vers 1. Zoeken wat boven is. Jagend, in Filippenzen 3, vers 14, jagend overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven. Nee, dat staat twee keer boven. We moeten zoeken wat boven is. We moeten er zelfs jagen naar wat boven is. Dus blijkbaar is dat, in dat beeld van die sport, ligt daar de meet, of de finish, of de streep, of hoe je het noemen wil. Het goal, het doel. Boven in Christus Jezus. En voor de duidelijkheid zegt Paulus er nog bij, in Colossenzen 3 vers 2, en niet wat op aarde is. Nou, dat kan je opvatten, zoals je wil. Je kan het opvatten, dat is voor nu. We moeten naar boven kijken en niet naar wat op aarde is. Hè, waar allerlei dingen van zonde en zo zijn waar je niet mee moet bemoeien. Je kan het ook wat ruimer opvatten. Wat toekomstiger opvatten. Dat God zegt, ja, jaag overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven in Christus. Daar is ons doel, boven. En niet op aarde. Maar dat zou betekenen, ik zal het maar even uitleggen, dat we niet in dat nieuwe Jeruzalem komen, want dat komt van boven op aarde, staat er. Dus daar is het niet. En dat andere, die opstanding gelijk nadat je sterft, dat is ook niet waar, want dan zou 1 Thessalonicense 4 helemaal niet kloppen. Dat we met z'n allen, als gelovigen die in Christus ontslapen zijn, op zullen staan en veranderd zullen worden in heerlijkheid en dan met elkaar samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat kan niet samen als iedereen er al is. Dus blijkbaar zegt Paulus hier voor de duidelijkheid, zoek nou wat boven is, want dat is je doel. Daar komt God met jou terecht. Daar zal je verenigd worden met Jezus Christus. En sterker nog, als je verder leest in Filippenzen 3, dan staat er dat wij zullen, want ons domein, het gebied waar jij thuis hoort, is onverbrekelijk verbonden aan de hemelen, staat er. En wij zullen gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Gods Zoon die verheerlijkt is. Nou, en dat heeft ook te maken met het feit dat we met dit lichaam niet hoger kunnen komen dan een kilometer of 8. Terwijl het universum, ja, dat is wel een stukje groter dan de Himalaya, moet ik zeggen. En daar, dat is ons domein. De hemelen is ons domein. Dus we moeten veranderd worden om alleen al daar te kunnen zijn. Maar we zullen veranderd worden op een manier die zo ongekend is. Dat gelijkvormig aan het heerlijkheidslichaam van Gods Zoon. Nou, ik kan een heleboel dingen gaan vertellen en die staan geen van allen in de Bijbel. Dus dan doe ik het niet, want ik kan me het niet zo heel goed voorstellen. Maar stel je nou voor wat je hier niet zo fijn vindt. Nou, dat is daar niet meer. Sterker nog, dat is daar in zo'n geweldige heerlijkheidsmate, veel hoger dan maar wat wij kunnen bidden of beseffen of over nadenken. En daartoe roept God ons. Dus blijkbaar is het zo dat wij hier al mogen kijken naar wat boven is, omdat we weten dat is onze toekomst. Dat is onze bestemming. En wat nu is, we zijn nu in, ja, de Heere Jezus kwam. In het gestalte van God zijnde kwam hij op aarde als mens en nam de vorm aan zelfs van een slaaf. Hè. Hij was geen slaaf, maar hij nam de vorm aan van een slaaf, zodat je, als je naar hem keek, dacht je, nou ja, dat is een slaaf. Hè. Wat doet hij toch allemaal, die man? Dat is helemaal geen heerser, dat was geen hoge priester nog, en dat wordt hij wel natuurlijk. Maar enzovoort, enzovoort, was geen regeringsleider. Nee, hij ging de weg van nederigheid. En hij liet zichzelf vernederen. Je kan zeggen, dan zijn wij nu nog, net als hij, neergeroepenen. We zijn hier, neer in een lichaam dat zwak is. In een lichaam dat zo weinig kan hebben. In een lichaam dat in relatie tot wat boven is, een vernederd lichaam is. En dan ineens, dan komt dat moment en dan zijn we geen neergeroepenen meer, maar dan zijn we opgeroepenen. Net als Christus, toen hij aan het kruis ging en zijn bloed voor ons vergoot. En hij tot zonde gemaakt werd voor ons, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Toen hij stierf aan dat kruis en begraven werd. En dan komt dat geweldige. Dat, want wij gaan precies die weg. In een lichaam van vernedering en we gaan een keer dood. En niemand kan zeggen op welke manier. Maar dan is er de opstanding. Hij is niet meer in het graf. En hij heeft een heerlijkheidslichaam ontvangen. En zo God de Vader tegemoet. En dat zal ons ook overkomen. Van neergeroepenen worden we opgeroepenen. Ja, dat is niet voor militaire dienst hoor. Dat is naar dat doel toe. Dat is naar die prijs van Gods roeping boven. Zijn we opgeroepenen. En dan zal ons lichaam omgezet zijn in dat heerlijkheidslichaam wat ook onze Heer kreeg na de opstanding. Is dat wat? Kijk, en ik heb net even wat gezegd over die verschillende doelen die gelovigen zich een beetje voor ogen stellen. Die zijn ook vaak bijbels. Maar niet alles wat bijbels is, is ook voor ons bestemd. Als we dat een beetje in de gaten houden, dan weet je dat Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem dat op aarde komt, dat is zo prachtig. Dan zou God zijn eigen zoon in heerlijkheid niet nog veel prachtiger gemaakt hebben dan een stad in heerlijkheid? Ja, natuurlijk. En dat is onze toekomst. Dus zelfs als is iets bijbels, dat wil nog niet zeggen dat het voor ons bestemd is. Voor ons is bestemd wat boven is, niet wat op aarde is. Ja, we hebben net even gezegd achterom kijken, hè? Dat werkt zo remmend. Op die wielrennen werkte dat heel remmend, want die twee gingen hem aan de linkerkant helemaal voorbij. Dus wanneer we mogen nadenken over wat is nou dat onderweg naar dat doel? Hoe doen we dat? Hè? Nou, training hebben we het over gehad. We hebben het gehad over zelfbeheersing. En dat woord jezelf moet je niet verkeerd opvatten. Hè? Dat doe je niet zelf. Nee, het overkomt jou zelf. Dat je beheersing ontvangt. Letterlijk is het, en dat hebben we ook zo vertaald in het boekje dat hopelijk binnenkort uit gaat komen. Met de 6 brieven van Paulus in het Nederlands. Maar daar staat dan niet zelfbeheersing, maar er staat onthouding. Letterlijk staat er in het Grieks iets overgezet van inhouding. Het is onthouding. Het is niet alles maar doen wat je wil. Naar het vlees. Maar het is ook wel eens een keer een stapje terugzetten. En zeggen nee, daar wil ik geen deel van uitmaken. Dus die zelfbeheersing, die training, dat kijken naar dat doel, dat beseffen wat dat doel is, dat beseffen wat die geweldige prijs is. Gods heerlijkheid ontvangen zoals hij de heerlijkheid gegeven heeft aan zijn eigen zoon. En laten we daardoor niet gehinderd worden door om te kijken naar alles wat we verkeerd gedaan hebben of denken dat we verkeerd gedaan hebben. God is in staat om zelfs het domste wat wij doen, om dat te gebruiken en recht te zetten. Ik mocht 2 weken geleden ook spreken. En eigenlijk komt het op hetzelfde neer wat ik nu verteld heb. Toen hebben we gezegd, uit die 7 richtlijnen van Paulus, misschien weet u het nog, heb ik er eentje gepakt. Het lezen. Ik ben ermee begonnen. Hoeveel heb ik genoemd? Wel 10 minuten per dag. Nee, 5 minuten per dag. 5 minuten. Dan kom je precies aan een dik half uur in de week. Lezen, met elkaar troosten, elkaar even aanstoten van ja, zouden we dat nou wel doen? je geweten en je geloof zegt, dat kan je beter niet doen. Met onderwijs bezig zijn. Als je onderwijs geeft bij de kinderen, op de zondagsschool of bij de jongeren, weet dan waarmee je bezig bent. Zeg maar niet alles, omdat je vaag... Nee, onderzoek het, bereid je voor, train je, vraag het aan een coach, God. Of misschien iemand uit ons midden die je de achtergronden kan vertellen. En dan kan je wat overbrengen aan de kinderen, dan ben je een evangelist. Dan breng je de boodschap over aan kinderen, aan mensen die het woord nog niet kennen. Dan ben je een evangelist. Nou, en van een evangelist worden best veel dingen gezegd in Gods woord. Ook betrouwbaar zijn. Misschien is het kinderliedje wel het beste. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dat je groeien mag. Ik maak het niet moeilijk hoor. Het is echt zo simpel als dat.